Welkom bij Radio Maria.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovane.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Neemt u maar rustig plaats, we zitten opnieuw in de Paulus de Zesde Hal en gaan luisteren naar kardinaal Raniero Cantalamessa, de prediker van de pauselijke huishouding. En dat tijdens een meditatie die hij gegeven heeft vorig jaar tijdens de 40 dagen tijd. Natuurlijk is dat ook een periode voor de paus, voor de kardinalen en medewerkers van de Romeinse curie om zich voor te bereiden op Pasen en ook om de Goede Week te beleven. Vorige keer konden we al een eerste meditatie horen. Bij deze tweede meditatie, dat zal u ook horen in de begroeting, was Paus Franciscus zelf ook aanwezig. We luisteren naar kardinaal Raniero Cantalamessa.
Santo Padre, venerabili padri, fratelli e sorelle. Dal Evangelio Annunciandi di San Paolo VI.
Vanaf de Evangelii Nuntiandi van Paulus VI tot de Evangelii Gaudium van de huidige paus is het thema evangelisatie de focus geweest van het pauselijk leergezag. De grote encyclieken van Johannes Paulus II hebben hieraan bijgedragen, net als de oprichting van de pauselijke raad voor de evangelisatie, gepromoot door Benedictus XVI. Dezelfde zorg is terug te vinden in de titel die gegeven is aan de grondwet voor de hervorming van de curie, Predicate Evangelium, en in de naam Dicasterie voor de evangelisatie die gegeven is aan de voormalige congregatie van de Propaganda Fidei. Hetzelfde doel is nu primair toegewezen aan de synode. Het is daaraan, dat we zeggen aan evangelisatie, dat ik deze meditatie wil wijden. De kortste en meest pregnante definitie van evangelisatie is die welke wij lezen in de eerste brief van Petrus. Daarin worden de apostelen gedefinieerd als zij die u in de Heilige Geest het evangelie hebben verkondigd. Hierin wordt het essentiële van evangelisatie uitgedrukt, namelijk de inhoud, het evangelie en de methode in de Heilige Geest. Om te weten wat er bedoeld wordt met het woord evangelie, is de veiligste wijze om het te vragen aan degene die dit Griekse woord voor het eerst gebruikte en het kanoniek maakte in de christelijke taal, de apostel Paulus. We hebben het geluk dat we een uiteenzetting van hem bezitten die uitlegt wat hij met evangelie bedoelt, en dat is de brief aan de Romeinen. Het thema ervan wordt aangekondigd met de woorden: ik schaam mij niet het evangelie te verkondigen, want het is een kracht Gods tot behoud van een ieder die gelooft.
Perché è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede.
Voor het succes van elke nieuwe evangelisatie-inspanning is het van vitaal belang om duidelijk te zijn over de essentiële kern van de christelijke verkondiging. En niemand heeft het beter benadrukt dan de apostel in de eerste drie hoofdstukken van de brief aan de Romeinen. Ik ben ervan overtuigd dat het van het begrijpen en toepassen van zijn boodschap op de huidige situatie afhangt of er uit onze inspanningen kinderen van God geboren zullen worden. of dat we met Jesaja bitter zullen moeten herhalen: we hebben ontvangen, kinderen, we hebben de pijnen gevoeld alsof we moesten baren, maar het was slechts wind. We hebben geen heil op aarde gebracht en er zijn geen inwoners in de wereld geboren. De boodschap van de apostel in de eerste drie hoofdstukken van zijn brief kan in twee punten worden samengevat. Ten eerste, wat is de situatie van de mensheid voor God ten gevolge van de zonde? En ten tweede, hoe kom je daaruit? Dat wil zeggen, hoe word je gered door het geloof en tot een nieuw schepsel gemaakt? Laten we de apostel volgen in zijn strakke redenering. Beter nog, laten we de geest volgen die door hem spreekt. Degenen die wel eens met het vliegtuig hebben gereisd, hebben vast al een paar keer de aankondiging gehoord. Hè? Maak uw riemen vast, want we gaan een gebied met turbulentie binnen. Wel, we moeten dezelfde waarschuwing laten horen aan diegenen die op het punt staan om de volgende woorden van Paulus te lezen. De toorn van God is geopenbaard vanuit de hemel tegen alle goddeloosheid en alle ongerechtigheid van mensen die de waarheid smoren in ongerechtigheid. Want vanaf de schepping van de wereld kunnen zijn onzichtbare volmaaktheden met het verstand worden aanschouwd in de werken die hij heeft verricht, evenals zijn eeuwige macht en goddelijkheid. Ze zijn daarom onvergeeflijk, omdat zij, hoewel zij God kenden, hem niet eerden of dankten als God, maar dwaalden in hun redeneringen en hun afgestompte verstand volgden. Terwijl zij zich wijs verklaarden, werden zij dwaas en veranderden de heerlijkheid van de onvergankelijke God in het beeld en de gestalte van de vergankelijke mens, van vogels, van viervoeters en reptielen. De fundamentele zonde, het voornaamste voorwerp van de goddelijke toorn, wordt, zoals wij kunnen zien, geïdentificeerd in asebeia, dat wil zeggen in goddeloosheid. En waarin die goddeloosheid dan precies bestaat, legt de apostel meteen uit door te zeggen dat ze bestaat in de weigering om God te verheerlijken en te danken. Dat is toch vreemd? Dit feit van God niet genoeg te verheerlijken en te danken lijkt ons inderdaad een zonde, maar niet zo verschrikkelijk en dodelijk. We moeten begrijpen wat erachter schuil gaat. De weigering om God als God te erkennen, hem niet de aandacht te geven die hem toekomt. Het bestaat, zouden we kunnen zeggen, uit het negeren van God. Waarbij negeren niet zozeer betekent niet weten dat hij bestaat, als wel doen alsof hij niet bestaat.
Consiste, potremmo dire, nell'ignorare Dio. Dove ignorare non significa tanto non sapere che esiste, quanto fare come se non esistesse.
In het Oude Testament horen we Mozes tot het volk zeggen: erken dat God God is. En een psalmist neemt deze roep over door te zeggen: erken dat de Heer God is. Hij heeft ons gemaakt en we zijn van hem. Teruggebracht tot de kern is zonde, het ontkennen van deze erkenning. Het is de poging van het schepsel om op eigen initiatief, bijna door arrogantie, het oneindige verschil tussen hem en God uit te wissen. Zonde tast dus de wortel van de dingen aan. Het is een verstikkende waarheid in onrechtvaardigheid. Het is iets veel duisterser en verschrikkelijker dan de mens zich kan voorstellen of zeggen. Als mensen bij leven zouden weten, zoals ze bij hun dood zullen weten, wat de verwerping van God betekent, dan zouden ze van schrik sterven.
Se gli uomini sapessero, conoscessero da vivi, come lo conosceranno al momento della morte, cosa significa il rifiuto di Dio, morirebbero di spavento.
Deze afwijzing heeft vorm gekregen, zo hebben we gehoord, in afgoderij, waarbij men het schepsel aanbidt in plaats van de schepper. In afgoderij aanvaardt de mens God niet, maar maakt hij van zichzelf een God. Hij beslist over God en niet andersom. De rollen zijn omgedraaid. De mens wordt de pottenbakker en God het vat dat hij naar zijn hand zet. De klei. Vandaag heeft deze oude poging een nieuwe vorm aangenomen. Het gaat er niet om iets, zelfs niet zichzelf, in de plaats van God te stellen, maar om de rol die door het woord God wordt aangeduid, zuiver en alleen af te schaffen. Nihilisme. Nietsheid in de plaats van God. Maar het is niet nodig om hier op dit punt te blijven stilstaan. Het zou ons te ver leiden en onderbreken in het luisteren naar de apostel, die in plaats daarvan gewoon doorgaat met zijn strakke redenering.
Interromperebbe l'ascolto dell'apostolo che invece continua il suo ragionamento serrato.
Paulus vervolgt zijn aanklacht door de vruchten te laten zien die op moreel niveau voortvloeien uit de afwijzing van God. En hieruit vloeit een algemene ontbinding van de moraal voort, een ware stortvloed van verderf die de mensheid meesleurt naar de ondergang. En hier schetst de apostel een treffend beeld van de ondeugden van de heidense samenleving. Het belangrijkste om uit dit deel van de boodschap van Paulus op te maken, is echter niet deze lijst van ondeugden, die overigens ook al aanwezig was bij de Stoïcijnse moralisten van die tijd. Wat op het eerste gezicht verwarrend is, is dat Paulus al deze morele wanorde niet tot oorzaak, maar tot gevolg van de goddelijke toorn maakt. Drie keer komt hij terug op de formule die dit ondubbelzinnig stelt. Daarom verliet God hen tot onreinheid. Daarom heeft God hen overgegeven aan verwerpelijke hartstochten. Omdat zij de kennis van God hebben veracht, heeft God hen overgeleverd aan het verdorven verstand. God wil zulke dingen zeker niet, maar hij laat ze toe om de mens te laten begrijpen waar de verwerping van hem toeleidt. Deze daden, zo schrijft Augustinus, hoewel ze een straf zijn, zijn ze zelf zonden, omdat de straf van ongerechtigheid zelf ongerechtigheid is. God grijpt in om het kwaad te straffen en uit zijn eigen straf komen andere zonden voort.
Non ci sono distinzioni davanti a Dio tra giudei e greci o tra credenti e pagani.
Er is voor God geen onderscheid tussen Joden en Grieken, tussen gelovigen en heidenen. Allen hebben gezondigd en komen tekort aan de heerlijkheid van God. De apostel wil dit punt zo graag duidelijk maken dat hij er het hele tweede hoofdstuk en een deel van het derde van zijn brief aan wijdt. Het is de hele mensheid die zich in deze situatie van verderf bevindt, niet dit of dat individu of volk.
Dove sta in tutto ciò l'attualità del messaggio dell'apostolo di cui parlavo?
Waar ligt in dit alles de relevantie van de boodschap van de apostel? Die ligt in de remedie die het evangelie voorstelt voor deze situatie. En die bestaat niet uit het voeren van een strijd voor de morele hervorming van de samenleving, voor de correctie van haar ondeugden. Dat zou voor hem hetzelfde zijn als een boom willen ontwortelen door te beginnen met het verwijderen van de bladeren of de meest uitstekende takken. Of een preoccupatie met het uitroeien van de koorts in plaats van het genezen van het kwaad dat de koorts veroorzaakt. Vertaald naar de taal van vandaag, betekent dit dat evangelisatie niet begint met de moraal, maar met het kerygma. In nieuwtestamentische taal niet met de wet, maar met het evangelie. En wat is daarvan de inhoud of de kern? Wat bedoelt Paulus met evangelie als hij zegt dat het de kracht van God is voor iedereen die gelooft? Waarin geloven?
credere che cosa?
De gerechtigheid van God is geopenbaard.
Si è manifestata la giustizia di Dio. Poi come si è manifestata la bontà, la benevolenza di Dio.
De goedheid van God. En dat is wat nieuw is. Het zijn niet de mensen die plotseling hun leven en gewoontes veranderen en goed zijn beginnen doen. Wat nieuw is, dat is dat God in de volheid van de tijd handelde. Hij verbrak de stilte. Hij strekte voor het eerst zijn hand uit naar de zondige mens. Maar laten we nu direct naar de apostel luisteren, die ons uitlegt wat dit handelen van God inhoudt. Het zijn woorden die we reeds honderden keren hebben gelezen of gehoord, maar het zijn de aria's van een prachtige symfonie die we graag steeds opnieuw horen.
Certe parti di una bella sinfonia come la nona di Beethoven siamo a riascoltarle più di una volta. E poi quando sono suonate con un direttore d'orchestra come lo Spirito Santo ancora di più. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Ma sono giustificati.
Want allen hebben gezondigd en allen zijn verstoken van de goddelijke heerlijkheid. En allen worden zij om niet door zijn genade gerechtvaardigd, krachtens de verlossing die in Christus Jezus is. Hem heeft God voor wie gelooft aangewezen als zoenoffer door zijn bloed. God wilde zo zijn gerechtigheid tonen, want hij had in zijn verdraagzaamheid de zonden van het verleden laten passeren. Hij heeft zijn gerechtigheid willen tonen nu, in deze tijd, opdat zou blijken dat hij zelf rechtvaardig is en rechtvaardig maakt ieder die leeft uit het geloof. Ik wil iedereen meteen geruststellen. Het is niet mijn bedoeling om opnieuw een preek te houden over rechtvaardiging door geloof. Het is gevaarlijk om enkel alleen op dit thema te willen hameren. Het is geen doctrine die Paulus ons voorhoudt, maar een gebeurtenis, ja, zelfs een persoon. We worden niet in het algemeen gered door genade. We worden gered door de genade van Christus Jezus. We worden niet in het algemeen gerechtvaardigd door geloof. Nee, we worden gerechtvaardigd door het geloof in Jezus Christus. Alles is veranderd krachtens de verlossing door Christus Jezus. Het ware artikel waarmee de kerk staat of valt, het beroemde articulum stantis et cadentis ecclesiae, is geen doctrine, maar een persoon. En telkens als ik dit gedeelte van de brief aan de Romeinen herlees, dan ben ik sprakeloos. Nadat de apostel in de tonen die we hebben gehoord de wanhopige situatie van de mensheid heeft beschreven, heeft hij de moed om te zeggen dat deze radicaal is veranderd door wat er een paar jaar eerder is gebeurd in een obscuur deel van het Romeinse Rijk, door één enkele man die bovendien stierf aan een kruis. Alleen een inzicht van de Heilige Geest, een bliksemflits, kon één man de moed geven om dit ongehoorde te geloven en te verkondigen. Des te meer omdat diezelfde man ooit woedend werd als iemand zoiets in zijn bijzijn durfde te verkondigen. Diaken Stefanus had geleden onder de gevolgen. De schok daarvan is bij ons gedempt door 20 eeuwen van bevestiging. Maar laten we even bedenken hoe de woorden van de apostel moeten hebben geklonken voor de ontwikkelde mensen van die tijd. En hij besefte dit zelf. Daarom vond hij het nodig om te zeggen: ik schaam mij niet voor het evangelie. Men kon zich er dus inderdaad voor schamen. Ik kan niet begrijpen hoe eerlijke historici konden geloven, zoals zolang het geval is geweest, dat Paulus deze zekerheid van hem ontleende aan Hellenistische culten, of ik weet niet uit welke andere bron. Wie had zich ooit zoiets kunnen voorstellen? Of zou zich zoiets menselijkerwijze kunnen voorstellen? Laten we terugkeren naar onze specifieke bedoeling, namelijk evangelisatie. Wat leren wij van het woord van God dat wij zojuist opnieuw hebben gehoord? Aan de heidenen zegt Paulus niet dat de remedie voor hun afgoderij ligt in het teruggaan naar het ondervragen van het universum om terug te gaan van schepselen naar God. Tegen de Joden zegt hij ook niet dat de remedie ligt in het teruggaan naar het beter naleven van de wet van Mozes. De remedie is niet naar boven of naar achter, het is naar voor. Het is in het verwelkomen van de verlossing door Christus Jezus. Om de waarheid te zeggen, Paulus zegt niet iets geheel nieuws. Als hij de auteur van deze ongekende boodschap zou zijn, dan zouden degenen die zeggen dat Saulus van Tarsus en niet Jezus van Nazareth de ware stichter van het christendom is, gelijk hebben. Maar ze hebben het mis. Paulus neemt slechts, aangepast aan de situatie van het moment, de inaugurele aankondiging van Jezus' prediking over. De tijd is vervuld en het koninkrijk van God is nabij. Bekeert u en gelooft in het evangelie. En op zijn lippen betekende bekeer niet, zoals bij de oude profeten en Johannes de Doper, keer terug, houd je aan de wet, de geboden. Nee, het betekent eerder, maak een sprong voortwaarts. Ga het koninkrijk binnen dat vrij onder u is gekomen. Geloof het evangelie. Je bekeren is geloven. De eerste bekering bestaat uit geloven, zo schrijft de heilige Thomas van Aquino. Prima conversio fit per fidem. Nog het betoog van Jezus, nog dat van Paulus, stopt natuurlijk op dit punt. In zijn prediking zet Jezus uiteen wat het inhoudt om het koninkrijk te verwelkomen. En Paulus wijdt het hele tweede deel van zijn brief aan het opsommen van de werken of de deugden die kenmerkend moeten zijn voor iemand die een nieuw schepsel is geworden. Het kerygma wordt gevolgd door de parenesis, de verkondiging door de vermaning. Het belangrijkste is de volgorde die gevolgd moet worden in het leven en in de verkondiging. Waar te beginnen? Want, zoals de heilige Gregorius de Grote zei, men komt niet tot geloof door te beginnen met deugden, maar tot deugden door te beginnen met geloof. Elk evangelisatie-initiatief dat wil beginnen met het hervormen van de gewoonten van de samenleving, voordat het probeert de harten van de mensen te veranderen, is gedoemd om te eindigen in het niets of veel erger nog in politiek. Maar daar hoeven we nu niet eens op aan te dringen. In plaats daarvan moeten wij het positieve onderricht van de apostel overnemen. Wat zegt het woord van God tegen een kerk die, hoewel gewond in zichzelf en gecompromitteerd in de ogen van de wereld, een schok van hoop heeft en haar evangeliserende missie met nieuw elan wil hervatten? Hij zegt dat het nodig is om opnieuw uit te gaan van de persoon van Christus, om over hem te spreken in de tijd en buiten de tijd, nooit het discours over hem voor uitgeput of verondersteld te nemen. Jezus moet niet op de achtergrond staan, maar in het hart van elke verkondiging. De seculiere wereld doet haar uiterste best en slaagt daar helaas in om de naam van Jezus ver weg te houden of te verzwijgen in elk discours over de kerk. Wij moeten ons uiterste best doen om hem altijd aanwezig te houden, niet om ons erachter te verschuilen, maar omdat hij de kracht en het leven van de kerk is. Aan het begin van Evangelii Gaudium lezen we deze woorden. Ik nodig elke christen uit, op welke plek en in welke situatie hij of zij zich ook bevindt, om vandaag zijn of haar persoonlijke ontmoeting met Jezus Christus te vernieuwen, of op zijn minst de beslissing te nemen om zich door hem te laten ontmoeten, om hem dagelijks zonder ophouden te zoeken. Er is geen reden voor wie dan ook om te denken dat deze uitnodiging niet voor hem of haar bestemd is. Bij mijn weten is dit de eerste keer dat de uitdrukking persoonlijke ontmoeting met Christus voorkomt in een officieel document van het leergezag. Ondanks de schijnbare eenvoud bevat deze uitdrukking een nieuwigheid die wij moeten proberen te begrijpen. In katholieke pastoraal en spiritualiteit waren er in het verleden andere manieren om onze relatie met Christus op te vatten. Er was sprake van een leerstellige relatie die bestaat uit het geloven in Christus, van een sacramentele relatie die tot stand komt in de sacramenten, van een kerkelijke relatie als leden van het lichaam van Christus dat de kerk is. Er was ook sprake van een mystieke of echtelijke relatie, voorbehouden aan bepaalde bevoorrechte zielen. Maar er werd niet gesproken, of tenminste niet algemeen, over een persoonlijke relatie tussen een ik en een jij, die open staat voor iedere gelovige. Gedurende de 5 eeuwen die we achter ons hebben en die ten onrechte van de contra-reformatie worden genoemd, keken de katholieke spiritualiteit en pastorale zorg met argusogen naar deze manier om het heil op te vatten. Ze zagen het, toch van verafgelegen en hypothetische gevaar van subjectivisme, dat we zeggen van het opvatten van het geloof en verlossing als een individueel feit, zonder een echte relatie met de traditie en met het geloof van de rest van de kerk. De vermenigvuldiging van stromingen en denominaties in de protestantse wereld heeft deze overtuiging enkel maar versterkt. Nu zijn we, Godzijdank, in een nieuwe fase gekomen waarin we ernaar streven verschillen te zien, niet noodzakelijk als onverenigbaar met elkaar en daarom te bestrijden, maar, voor zover mogelijk, als rijkdommen die gedeeld moeten worden. In dit nieuwe klimaat begrijpt men de aansporing om een persoonlijke relatie met Christus te hebben. Deze manier om het geloof op te vatten lijkt ons inderdaad de enige die mogelijk is, aangezien het geloof niet langer een uitgemaakte zaak is die men als kind absorbeert via de opvoeding in het gezin en op school, maar de vrucht is van een persoonlijke beslissing. Het succes van een missie kan niet langer worden afgemeten aan het aantal gehoorde belijdenissen en uitgedeelde communies, maar aan hoeveel mensen van nominale christenen, christenen in naam, echte christenen zijn geworden, dat we zeggen overtuigd en actief in de gemeenschap. Laten wij proberen te begrijpen wat deze beroemde persoonlijke ontmoeting met Christus eigenlijk inhoudt. En ik zeg dat, het is alsof je iemand live ontmoet, nadat je hem jarenlang enkel op een foto hebt gekend. Men kan boeken over Jezus kennen, leerstellingen, ketterijen over Jezus, concepten over Jezus, maar hem niet levend en aanwezig kennen. En ik benadruk vooral deze twee bijvoeglijke naamwoorden. Een verrezen en levende Jezus en een aanwezige Jezus. Voor velen, zelfs gedoopte gelovigen, is Jezus een personage uit het verleden, geen levende persoon in het nu. Het helpt om het verschil te begrijpen van wat er gebeurt in de menselijke sfeer wanneer men van het kennen van een persoon naar het verliefd worden op die persoon gaat. Je kunt alles weten over een vrouw of een man. De naam, de leeftijd, welke studies de persoon heeft gedaan, tot welke familie de persoon behoort. En dan slaat er op een dag een vonk over en word je verliefd op die vrouw of die man. Alles verandert. Men wil bij die persoon zijn, van hem houden, hem voor zichzelf hebben, bang om hem te misgunnen en hem niet waardig te zijn. Wat een prachtige gedachte hier van kardinaal Cantalamessa. We gaan even halt houden. Voor ons is het tijd geworden om even, samen met paus Franciscus, het Angelus te bidden. Dat wij opnieuw bidden voor de paus, voor zijn intenties, voor de Romeinse curie, voor kardinaal Cantalamessa. En dan gaan wij verder in deze meditatie van de prediker van de pauselijke huishouding.
Angelus Domini, nunciabit Mariae.
Et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut angelo nunciante Christi Fili Tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eunem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. Wij gaan verder met deze tweede meditatie van kardinaal Raniero Cantalamessa, die hij gaf op 10 maart 2023 tijdens de 40 dagen tijd van vorig jaar dus. En we zitten samen met de paus, met de Romeinse curie in de Paulus de Zesde Hal. We gaan verder in deze meditatie, waar hij verder bouwt op het idee van hoe de persoonlijke relatie met Christus tot stand kan komen. Zoals vermeld in Evangelii Gaudium.
Come fare perché scocchi questa scintilla nei confronti della persona?
Hoe kan dit gedaan worden zodat deze verliefde vonk naar de persoon van Jezus in velen ontbrandt? Het zal niet ontbranden in hen die de boodschap van het evangelie horen, als het niet eerst is ontbrand, tenminste als een verlangen, als een zoektocht en als een doel, in hen die het verkondigen. Er waren en zijn uitzonderingen. Het woord van God heeft een eigen kracht en kan soms werken, zelfs als het gesproken wordt door mensen die het niet beleven. Maar het is echt een uitzondering. Ter troost en bemoediging van hen die institutioneel werken op het gebied van de evangelisatie, zou ik hen willen zeggen dat niet alles van hen afhangt. Het hangt van hen af om de omstandigheden te creëren waarin die vonk kan ontbranden en zich kan verspreiden. Maar die vonk ontbrandt op de meest onverwachte manieren en op de meest onverwachte momenten. In de meeste gevallen die ik in mijn leven heb gekend, werd de levensveranderende ontdekking van Christus veroorzaakt door een ontmoeting met iemand die die genade reeds had ervaren, door het bijwonen van een bijeenkomst, door het horen van een getuigenis, door het ervaren van Gods aanwezigheid in een tijd van groot lijden en, ik kan er niet over zwijgen, want het is ook bij mij gebeurd, door het ontvangen van de zogenaamde doop van de geest. En hier zien we de noodzaak om meer en meer te vertrouwen op leken mannen en vrouwen voor evangelisatie. Ze zijn meer ingebed in de mazen van het leven waar deze omstandigheden zich gewoonlijk afspelen. Ook vanwege de schaarste in aantal is het gemakkelijker voor ons geestelijken om herders te zijn dan zielenvissers. Gemakkelijker om met woord en sacrament diegenen te herderen die naar de kerk komen, dan naar de volle zee te gaan om degenen die ver weg zijn te bevissen. De leken kunnen ons aanvullen in de taak van vissers. Velen van hen hebben ontdekt wat het betekent om een levende Jezus te kennen en willen deze ontdekking graag met anderen delen. De kerkelijke bewegingen die na het concilie zijn ontstaan, zijn voor velen de plaats waar ze deze ontdekking hebben gedaan. In zijn homilie voor de Chrismamis op Witte Donderdag 2012, de laatste van zijn pontificaat, zei paus Benedictus XVI, wie de geschiedenis van het postconciliaire tijdperk bekijkt, kan de dynamiek van ware vernieuwing herkennen, die vaak onverwachte vormen heeft aangenomen in bewegingen vol leven en die de onuitputtelijke levendigheid van de heilige kerk, de aanwezigheid en de werkzame werking van de heilige geest bijna tastbaar maken. Naast de goede vruchten hebben sommige van deze bewegingen ook rotte vruchten voortgebracht. Denk aan het gezegde, gooi het kind niet met het badwater weg.
Accanto ai frutti buoni, alcuni di questi movimenti hanno prodotto anche frutti marci. Bisognerebbe ricordarsi del detto non buttare via il bambino con l'acqua sporca.
En ik besluit met de woorden van de itinerarium van de geest tot God van de heilige Bonaventura, omdat ze suggereren waar wij moeten beginnen om onze persoonlijke relatie met Christus te realiseren of te vernieuwen en zijn moedige herauten te worden. Deze geheimste mystieke wijsheid, schrijft hij, kent niemand, behalve diegene die haar ontvangt. Niemand ontvangt haar, behalve degene die ernaar verlangt. Niemand verlangt ernaar, behalve diegene die in zijn binnenste wordt aangewakkerd door de Heilige Geest, die door Christus naar de aarde is gezonden.
In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Grazie. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ik dank u. Kardinaal Cantalamessa die laat ons opnieuw stof voor nadenken. Een volgende keer gaan wij verder en gaan we naar een derde bijdrage, een derde meditatie van deze prediker van de pauselijke huishouding luisteren, die dus tot kardinaal werd gecreëerd door paus Franciscus in 2020. Volgende keer dus nog meer stof tot nadenken van kardinaal Raniero Cantalamessa. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. Ik dank u van ganser harte voor het luisteren en hoop dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op dit programma. En dan wens ik u nog een zeer fijne dag toe.